Vandaag gaan we verder in het boek De liefde kan niet sterven. Het leven van Nguyen Thanh Van. En Van probeerde te ontkomen aan de pesterijen van de catechismus. Hij vlucht en op zijn vlucht of tijdens zijn vlucht krijgt hij vriendschap met Din en verblijft hij een tijdje bij de moeder van Din. Die vlucht gaat gepaard met tal van avonturen en vandaag wordt hij, of zien wij, hoe hij als slaaf verkocht wordt. Van bleef niet lang bij de moeder van Din. De broer van deze dame was in feite heftig gekant tegen zijn aanwezigheid en bedreigde hem zelfs met een blank wapen. Iedereen was erg bang. De moeder van Din was er zich derhalve van bewust dat zij de jongen niet thuis kon houden. Om erger te voorkomen, bracht zij hem naar de markt en beval hem aan bij andere mensen. Een harde tijd voor Van. Citaat: toen ik het huis van deze vrouw verliet, verlangde ik erg terug naar het geluk dat er, ondanks de grote armoede, toch heerste. Ik kon onmogelijk mijn tranen bedwingen toen ik wegging om een leven van vagebond op de markt van Bac Ninh te hervatten. Einde citaat. Eens te meer keerde het tij en bevond Van zich weer alleen in de stad. Blootgesteld aan het straatgeweld zou hij nog meer pijnlijke ervaringen ondervinden. Op het eind van de dag begon het al. Velen beklaagden hem, maar niemand stak een vinger uit om hem te helpen. Het viel hem daarentegen op dat een jonge vrouw hem overal volgde. Citaat: van het ene marktkraampje naar het andere deed zij alsof zij iets wilde kopen, maar kocht niets, terwijl ze daarbij alsmaar heel oplettend naar mij keek. Toen iedereen wegging en de markt er verlaten bij lag, kwam zij naar mij toe om mij te paaien. Luister, jongen, het wordt nacht en het zal goed voor je uitkomen mee naar mijn huis te gaan. De woorden "het wordt nacht" deden mij denken aan die ijskoude nacht die ik op deze open markt, waar je wegwaait, moest doorbrengen. Ik keek even op naar deze vrouw, maar wendde mijn blik terstond weer af om te huilen. In plaats van haar een antwoord te geven, schuifelde ik met mijn voet over het plaveisel van de markt. Zij zag het en terstond drong ze bij mij aan: kom bij mij thuis. Ik zal ervoor zorgen dat je eten krijgt en je laten studeren zoals het hoort. Echt onder de indruk van haar klein kruisje en haar tedere woorden nam ik haar voorstel aan en volgde haar. Einde citaat. Van had op zijn hoede moeten zijn. Zodra hij bij haar in huis komt, klapt de valstrik over hem dicht. Het blijkt dat deze vrouw met behulp van haar man een kinderhandel drijft. De volgende dag heeft er een ontmoeting plaats met een klant. Ze bekijkt hem van top tot teen, stelt vragen en praat met hem op beminnelijke toon om hem toegeeflijk te stemmen. Van heeft het door dat hij te koop is. Vernederd laat hij zijn hoofd hangen en begint te huilen. Nadat zij met het echtpaar een prijs heeft vastgesteld, verdween die dame weer. De zaak is beklonken. De volgende dag zou zij de jongen ophalen. Van dat ogenblik af is Van praktisch opgesloten. Men moet een oogje in het zeil houden op de koopwaar. Van probeert zijn kalmte te bewaren en wacht een gunstig ogenblik af. Tijdens het middagdutje bidt hij vurig tot de Heilige Maagd en slaagt erin te ontsnappen. De straatjongen: kijk, daar is hij weer terug in de straten van Baknin. Nadat hij opnieuw een slechte ervaring heeft opgedaan in een familie die hem uitbuit en wegjaagt, kiest Van vrijwillig de straat en de bedelstaf. Citaat: ik ben naar de kerk gegaan om opnieuw mijn leven toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd. Na het bidden van de rozenkrans ging ik uit de kerk niet meer terug naar de macht van Baknin. Mijn beroep zou voortaan hierin bestaan dat ik mijn bedelhand zou ophouden bij de voorbijgangers die van de kerk naar het station en van het station naar de kerk gingen. In die tijd leidde ik een heel onregelmatig leventje. Wanneer de zon scheen, ging alles goed. Maar er waren ook dagen waarop het regende. Dan weer had ik genoeg te eten. Dan weer eens had ik honger. 'S avonds ging ik slapen aan de voet van een of andere grote boom of onder een afdakje aan de straatkant. Toen ik zo'n week geleefd had, kende men mij niet meer terug. Mijn huid was bruin gebrand door de zon en ik had ingevallen wangen. Mijn haar was veel te lang geworden en nog vuil ook. Zelfs zonder spiegel kon ik opmaken dat ik er heel anders uitzag. Einde citaat. Door te bedelen, door in de open lucht te slapen en zonder enige veiligheid door de straten te slenteren, ging Van door de verschrikkelijke school van vernedering dat het bedelaarsleven hem oplegde. Ook al betreurt hij niets, hij blijft ongerust. Citaat: ik droeg nog altijd hetzelfde pak waarmee ik gevlucht was. Behalve dat had ik alleen maar een aardappelzak die ik op het station van Baknin had opgeraapt. Deze diende tegelijkertijd als jas en halsdoek. Ik gebruikte de zak ook om de etensresten in te doen die ik van de mensen als aalmoes kreeg. En wanneer het nacht was, diende de zak als een gemakkelijke deken. Ik vond het leven van een arme vagebond helemaal niet erg. Ik beleefde er integendeel vredige vreugde in voor God te lijden. Ik wist dat ik door mijn vlucht de zonde had ontvlucht, dat ik weggelopen was van datgene wat Gods hart bedroeft. Derhalve nam ik het van harte aan, ondanks de pijn die aan mijn situatie verbonden was. Ik was niet bang voor lijden, ook niet al moest ik ervan huilen. In die tijd, waarin ik steeds maar voor mijn leven moest vechten, verlangde ik er altijd naar om priester te worden. Maar hoe kon ik dat bereiken als ik voortdurend op straat moest leven? Ik zou heel graag een priester ontmoet hebben die begrip voor mij had. Maar waar kon ik hem vinden? Einde citaat. Het onmetelijk verdriet van een jongen alleen op straat, wie kan het begrijpen? Van, hoezeer lijk jij op de kinderen in de buitenwijken van onze grote steden? Jij die de wet van de straat hebt moeten volgen, jij die weet hoe hard die is. Vergeet die miljoenen kinderen niet die overal in de wereld uitgebuit, geslagen, seksueel misbruikt, verkocht en aan hun lot overgelaten worden. Wij vertrouwen hen toe aan jouw onmetelijke kinderhart. De grote terugkeer. Hanoi, Hubang, Ngam Giao. De straten van de stad waren niet erg veilig meer voor Tam. Tot 2 maal toe hadden de mensen hem haast herkend. Hij besloot derhalve Baknin te verlaten en elders te gaan bedelen. Wel overwogen koos hij ervoor te gaan bedelen in de treinen. Citaat: ik paste dus deze nieuwe methode van bedelen toe op het gewone traject Baknin, Hanoi, Baknin. Op dit traject kon ik enkele keren per dag heen en terug gaan. Ik overnachtte in lege wagons in Gialam. Ik hoopte nog altijd eens naar mijn tante te gaan, maar ik kon geen cent opzij leggen. Ik had het er al heel moeilijk mee, dag in dag uit, genoeg bij elkaar te bedelen om te leven. En soms had ik niet genoeg. Bovendien was het ook niet gemakkelijk in de treinen te bedelen. Men moest trucjes bedenken om aan de kaartcontrole voorbij te komen. En indien men per ongeluk zonder kaartje betrapt werd, kon men een pak slaag verwachten en misschien wel de gevangenis ingaan. Ondanks alles moest ik toch goed leven. Einde citaat. Op een keer liep zijn plannetje mis en ontkwam hij in Hanoi nauwelijks aan de woede van spoorwegbeambten. Het is echt niet zo vanzelfsprekend in de trein te bedelen. Op een goede dag echter besluit Van om naar Hubang terug te keren. Na deze periode van vagabonderen heeft hij schone kleren nodig en wil hij het geld ophalen dat hij in zijn koffer had verborgen. Bij aankomst probeert hij onopgemerkt te blijven. Maar een jongen die hem heeft gezien brengt de kleinere jongens van zijn komst op de hoogte. Ze springen op Van toe en bereiden hem een feestelijk onthaal. Ze zijn heel blij hun generaal weer terug te zien. De volgende dag vraagt hij excuus aan de pastoor. Dat weerhoudt hem niet zonder dralen weer naar zijn tante te vluchten. Na 2 weken brengt tante Kaan hem terug naar zijn ouders. De situatie daar is uiterst slecht geworden en Van zal er een lijdensweg doormaken. Citaat. Zo gauw ik thuis was, werd ik door mijn ouders als een ontaarde zoon behandeld. Mijn familie was arm. De helft van de rijstoogst was verpand. Desondanks leefde mijn vader er nog altijd onverschillig en onbekommerd op los. Steeds had hij nog geld om te gokken, terwijl zijn kinderen niet genoeg hadden om te leven. Mijn moeder was de steunpilaar van het gezin. Alleen dankzij zijn moeder kon het gezin er doorkomen. Van dat ogenblik af sloot de deur van mijn hart zich hermetisch toe. Ik durfde haar geen gevoelig woordje meer te zeggen en ik huilde nachtenlang om een diepe droefheid te uiten. Moeder kreeg dus alleen steun van grote zus Lei. Wanneer ook zij ziet hoe droevig het met de situatie van het gezin gesteld is, wil zij een vredige plaats opzoeken om in het klooster te gaan. Zonder te bepalen waarheen kwamen wij overeen allebei van hier weg te gaan. Einde citaat. Noodlottige vergissing. Na een ongehoord achtervolgingsritje haalden vader hen in en moesten zij van hem te voet teruglopen, 20 kilometer ver. Op de rand van de hel. Na deze gebeurtenis doet een andere de emmer overlopen. Pastoor Na komt bij hem thuis op bezoek, beklaagt zich op veel punten over Van en durft hem zelfs van diefstal te betichten. Een vuige laster die het dorp rondgaat. Van dan af keert de hele familie zich nog heftiger tegen Van. Men houdt hem voor een smerig type en voor iemand die men in niets meer kan geloven. Men vertrouwt hem niet meer. Om een kleinigheid wordt hij beschuldigd of geslagen. Overal waar hij komt wordt hij met de rug aangekeken. Zijn enige troost is dat hij nog een apostel voor jongeren kan zijn. Citaat. In die tijd gaf ik, in het geheim, catechismusles aan een groep kinderen die diensten op de pastorie verleenden. Eens had ik zelf hun situatie gekend en de minachting geproefd die hen wordt aangedaan. Einde citaat. Maar ook dit mag hij van zijn moeder niet meer doen. Van voelt zich helemaal alleen staan. Nu hij nog nooit zo weinig begrip gekend heeft en zoveel minachting heeft ondervonden, loopt hij verschillende keren van huis weg en durft er niet terug te keren. Hij stilt zijn honger met resten kaarsvet die hij op het altaar vindt, of met koekkruimels op het gemeentehuis. Deze talrijke moeilijkheden wekken in hem de diepste bekoring op, die van de wanhoop. Uitzichtloos voelt hij zich op de rand van de hel. Citaat. In korte tijd ging ik mijzelf als een verachtelijk wezen beschouwen. De duivel gaf mij deze gedachte in: als de mensen mij niet meer kunnen uitstaan, hoe zou God me dan wel uitstaan? Ik ga binnenkort dood en zal dan in de hel terechtkomen. God oordeelt mij van hieruit. Deze gedachte maakte mij nog banger. Ik was er bang voor plotseling te sterven en door de duivels naar de hel gesleept te worden. Einde citaat. Eens te meer is Maria zijn enige ster. In deze helse nacht bewaart hij een sterk vertrouwen in de Heilige Maagd. Zij is zijn laatste toevlucht tegen iedere vijand. Zij beantwoordt dit vertrouwen door een onvergetelijke genade. De jongen bekent: ik kan onmogelijk al die geheimzinnige kracht ervan beschrijven. Tegen het einde van 1940 gaat Van pastoor Dominique Nguia opzoeken om zijn algehele biecht te spreken. Hij stort ook al zijn twijfels en verdriet uit in dit priesterhart. Deze priester luistert naar hem en brengt hem tot kalmte. Neem van harte al deze beproevingen aan en offer ze op aan de Heer. Indien God je het kruis heeft toegezonden, dan is dat een teken dat hij je heeft uitverkoren. Derde deel. De kracht van een kind. 1940-1942. Hier is een jongen die 5 gerstebroden heeft en 2 vissen. Johannes, hoofdstuk 6, vers 9. 1. Weerstaan om te beminnen. 1940-1941. Winter 1940-1941. De wereldoorlog is in volle gang en heeft zijn weerslag in Indochina. Tonkin wordt niet gespaard. Bij de moeilijke economische situatie komt nog een flinke kou. In deze sfeer begint Van aan de derde periode van zijn leven. Bij donkere nacht gaat het seizoen van grote vreugde in. Kerstmis, het geschenk van de liefde. Gewond door de vijand, bewerkt door het leven, is de jongen uit Tonkin niet uit de koers geraakt. Met één blik staart hij over de horizon. Hij koestert een unieke verwachting. Citaat: dit jaar droom ik niet meer over kerstgeschenken, zoals in mijn jeugd. Nu besefte ik dat mijn kerstgeschenk bestond uit de tranen en het verdriet van de laatste maanden. Maar ik begreep de geheimzinnige betekenis van het lijden nog niet. Waarom had God het mij toegezonden? Einde citaat. Hier ontvangt Van het kerstgeschenk van de liefde. Tijdens de Eucharistieviering maakt Jezus hem een geheim bekend. Citaat: de middernachtmis begint. In mijn hart wordt het somber en koud. Ik weet niet waar ik een beetje licht en liefde kan zoeken. Op dit ogenblik is Jezus alleen mijn enige hoop. Vurig verlang ik naar zijn komst. Het zo verbijde uur breekt aan. Ik omstrengel Jezus die in mijn hart aanwezig is. Ik ben heel blij geworden. Ik ben buiten mezelf. Ik heb de kostbaarste schat van mijn leven gevonden. Waarom lijken mijn smarten zo mooi? Ik kan het niet zeggen. Einde citaat. Opeens gaan zijn ogen open. Zijn hart straalt. Het kind van Bethlehem heeft in hem zijn kracht doen herleven. Citaat: plotseling werd het heel anders in mijn ziel. Ik had geen angst meer voor het lijden. God vertrouwde mij een zending toe. Ik moet het lijden in geluk omzetten. Ik moest het dus niet verdringen, maar omvormen in geluk. Mijn leven, dat zijn kracht put uit de liefde, zal voortaan alleen maar bron van geluk zijn. Einde citaat. Vroom gevoel of werkelijk waar? Dat zal allemaal heel vlug duidelijk worden. Tijdens de tweede kerstmis probeert Van zijn missaaltje dicht bij een kaars te houden om een gebed te kunnen lezen. Plotseling blaast iemand van de familie de kaars uit en maakt hem de opmerking dat hij hier niets te zoeken heeft. Een onverwachte reactie. Citaat: vroeger zou ik zeker weggegaan zijn, maar deze nacht was er iets veranderd. Ik deed heel rustig mijn missaaltje dicht en kroop weg dicht bij een pilaar. Voor één keer heb ik, uit liefde tot Jezus, met vreugde geleden. Ook ging ik het kerststalletje bezoeken en het ontvangen geschenk aan Jezus aanbieden. Terug thuis kwam ik diegene tegen die de kaars voor mijn neus had uitgeblazen en ik wenste hem vrolijk kerstfeest toe, alsof er niets gebeurd was. Einde citaat. Van is niet meer dezelfde. In deze nacht van het licht werd hij elders geboren. Met reuzenschreden zal hij vorderingen maken. Voor Maria een nieuw soort processie. Wat een licht in die weken na kerstmis. Van voelt zich herleven. Hij vindt de frisheid van gemoed terug. Zoals in zijn kinderjaren komen grote spontane opwellingen weer op in zijn hart. Hij koestert weer dromen, heeft verwachtingen. Het leven om hem heen zal ook anders worden. Begin 1941, bij gelegenheid van het Tetfeest, komt tante Kaan bij de familie op bezoek. Als zij ziet hoe bleek en vermoeid haar lievelingsneef eruit ziet, mag zij hem van zijn moeder bij zich nemen. Binnen enkele maanden vindt Van zijn evenwicht weer terug. Een andere goede verrassing, zijn nieuwe nicht Dij, de jonge vrouw van neef Kaan. Met haar zal hij een wonderlijke gemeenschap in de Heer beleven. Wel is zijn voornaamste taak koeherder een beetje vernederend, maar Van neemt het goedhartig op. De kerstgenade is er nog altijd. In zijn ziel heerst vrede. Ontgoocheld door de platvloersheid van de jonge koeherders in het dorp, neemt Van afstand van hen en begint vreemdsoortige processies te bedenken. Citaat: ik liet mijn koe dus weiden op een apart stuk en probeerde mij aangenaam bezig te houden met de Heilige Maagd. Ik vond het, alleen met haar, heel leuk een nieuw soort processie te houden. Het weideveld deelde ik in verschillende stukken in, ver genoeg van elkaar af. Ik tooide mijn koe met allerlei soorten bloemen die ik aan haar horens bond. Dan ging ik op mijn knieën op haar rug zitten, met een prentje van de Heilige Maagd in mijn hand. Ik liet de koe langzaam langs de rijstvelden weiden en bad luidop de rozenkrans. Als ik een tientje gebeden had en de koe nog niet aan het stuk gekomen was dat ik voor het volgende tientje had vastgesteld, ging ik op haar rug staan en zong een liedje ter ere van de Heilige Maagd. Gewoonlijk duurden deze processies 2 of 3 uur, maar ik werd er nooit moe van. En als de koe niet meer kon, onderbrak ik de processie en bracht haar terug naar de stal. Einde citaat. Toen een christen eens vanuit een hoek de jongen zo bezig zag, verweet hij hem zijn gebrek aan eerbied voor de Heilige Maagd. Het antwoord bleef niet uit. Waarin was hier dan wel gebrek aan eerbied gelegen? Ik houd van de Heilige Maagd, mijn moeder, en mijn liefde betoon ik haar overal. Uit het veld geslagen liep onze man vlug weg en zei: dit joch is echt een deugniet. Dit voorvalletje biedt Van de gelegenheid ons te laten weten wat hem ter harte gaat. Heel zijn leven lang doet hij alle moeite om te zien en te ondervinden hoe aangenaam Gods nabijheid is. Citaat: hoeveel zielen hebben in hun betrekking tot God nog angst voor hem, omdat zij hem zien als een heel verheven en ver verwijderd wezen. Omdat deze mensen niet weten wat de liefde is, durfden zij zich geen enkele intieme gedachte met God te veroorloven. Voor hen is het voldoende God te beschouwen als een koning die boven alle koningen staat. Telkens als ik mij heb weten te verbergen in het hart van Maria, heb ik voor mij het gevoel gehad dat zij mij meer nabij is dan Jezus. Ja, ik voelde God zeer nabij, zoals de bloemen op het veld, het waaien van de wind, de pracht van zonsopgang of de zang van het vogeltje in het luchtruim. Nee, God is voor mij nooit een wezen geweest dat veraf is, zonder ooit een zichtbaar teken van hem gehad te hebben, heb ik altijd de schepselen beschouwd als een stem, een teken dat mij aan hem bindt en mij ertoe brengt bewondering voor hem te hebben. Zo zie ik de velden van dag tot dag steeds mooier worden en doen ze mij nog dieper binnengaan in het hart van God. Overwonnen angst, met God naar Hubang. Na een plagerij over een etenskwestie zal Van enkele dagen nog maar heel weinig eten. Vanwege zijn onbuigzame houding moest tante Kaan hem weer naar zijn moeder brengen. Later zal de jongen haar zijn excuus aanbieden, maar zij neemt het ook hier altijd voor hem op. Men moet een hardkop zijn om een held te worden. Wanneer hij nee zegt, is het nee. Maar wanneer hij ja zegt, is het ja. En zij voegt er deze wens aan toe. Als jij altijd zo stoer zou kunnen blijven als het om de waarheid gaat, dat zou prachtig zijn. Deze wens zal in vervulling gaan. Na hemelvaardag keert Van naar zijn ouders terug en zij verwelkomen hem hartelijk. Als hij derhalve weer volledig in goede verstandhouding met zijn familie leeft, doet zich een geweldig voorval voor. Pastoor Na komt Van vrijspreken van de diefstalzaak en doet hem het voorstel terug te keren naar Hubang. Ondanks het verrassende effect blijft de jongen zich toch tegen zijn voorstel verzetten. Hij heeft maar al te goed in geheugen hoe bedrieglijk de toespraken van de pastoor kunnen zijn. Ook de ouders zijn niet bang de priester, die maar blijft aanhouden, de les te lezen. Ten slotte zal mama aan Van vragen te gaan bidden om Gods licht in deze zaak te krijgen. Citaat: heel de dag, zo bekend Van, bracht ik biddend in de kerk door. De volgende ochtend ging ik de communie en bad Jezus mij zijn wil te doen kennen om tot rust te komen. Precies op dat ogenblik, ik twijfelde tot dan nog, was de angst voorbij. Na mijn dankzegging liep ik naar het altaar van de Heilige Maagd en ik meende daar een stem te horen die er mij toe aanzette maar te vertrekken. Ik had terstond begrepen dat het een ingeving was. Dol van blijdschap ging ik de kerk uit en liep in één run hard naar huis. Ik ging eerst naar mijn moeder in de keuken. Toen zij zag hoe dolblij ik thuis kwam, gromde mijn moeder zachtjes: waar kom jij vandaan dat je zo dartel bent? Mama, ik heb een besluit genomen. Wat voor een? Ik heb besloten om samen met pastoor Na mee naar Hubang te gaan. Lachend vroeg moeder mij: wie heeft je dan zo omgepraat? Absoluut niemand. Ik wil teruggaan omdat dat is mijn geheim. Heel goed. Als je wilt gaan, ga dan. Maar als je ooit weer hier terugkomt, krijg je met mij te doen. Het is in orde. Dit keer heb ik bij leven en dood geen zin meer om er nog eens vandoor te gaan. Met God heb ik geen angst meer. Ik zal doen wat Hij wil. Denk eraan iedere dag voor mij tot God te bidden dat ik een priester mag zijn. Derhalve gaat Van met een blij hart de weg op naar Hubang. Hij heeft weer opnieuw vrede gevonden. Hij is erg opgeruimd. Heiligheid begint daar waar het geloof het wint van de angst. Geboorte van een krijger van 12 jaar. Zoals te verwachten was, is er in Hubang niet veel veranderd. Van treft er weer een door onzedelijkheid en egoïsme bedorven sfeer aan. Het kwaad bloeide en deze pastorie verdiende het werkelijk niet nog een huis van God genoemd te worden. Overal heerste wanorde, losbandigheid, schandaal. Derhalve kwam in de jongen de vraag op: waarom heeft God mij ertoe gebracht hier terug te gaan? De eerste 3 maanden bad en vastte van om Gods wil te kennen. Dan breekt de maand oktober aan, de rozenkransmaand. In deze voor hem geliefde maand gebeurde er iets speciaals. Citaat. Eens, op een naargeestige namiddag, trok ik mij van iedereen terug en ging naar de sacristie, alleen in een hoekje zitten om tot mijzelf te komen. Dat was iets wat ik nooit deed, want gewoonlijk ging ik om te bidden naar de kerk. Kroop daar in een hoekje, zonder iets bepaalds te verwachten. Welke bovennatuurlijke kracht mij naar de sacristie trok, ik weet het niet. Ik zat daar nog maar net vlak bij de kruik met wijwater, toen zich een film in mijn hoofd begon af te draaien. Ik zag een wereld vol zonde voor mij, vooral zonde tegen de zuiverheid. Wat mij het meest afschrok was te zien hoe ook onschuldige kinderen, zoals ik, in zonde geraakten en besmet werden. Bij het zien daarvan werd ik zo bang dat het zweet me uitbrak. Het leek mij alsof ook mijn lichaam bedekt was met de melaatsheid van de zonde. Toch had ik geen zonde gedaan en had nooit lust daartoe gevoeld, want de schandalen op de pastorie hadden juist een afkeer daartegen in mij opgewekt. Ik probeerde weer te vluchten. Ik richtte met tranen in de ogen en trillende lippen mijn hoofd op en stelde God in de vorm van een gebed deze vraag: mijn God, wat moet ik hier volgens u doen? Geen antwoord. Ik boog weer stil mijn hoofd. Slechts angst en tranen bleven mij over. Einde citaat. Na een tussenpoze ging het visioen weer verder. Van werd daarin naar een andere wereld vervoerd. Citaat. De film draaide vervolgens verder en plaatste mij in een wereld van heiligen die in een eenvoudig leven hun maagdelijkheid hadden bewaard. En ik vroeg mij af, maar wie heeft hen in bescherming genomen om zo'n zuiver en mooi leven te kunnen leiden? Als maar nadenkend over mijn vraag, kwam ik tot de gevolgtrekking: als de heiligen hun hart zuiver hebben kunnen houden, komt dat alleen omdat zij aan de heilige maagd de belofte om maagd te blijven hebben gedaan. Dat geldt ook voor mij. Zoals de heilige wil ik, kost wat kost, de maagdelijkheid bewaren. Ik liet geen traan meer. Mijn gezicht vrolijkte op en ik voelde mij blij van hart. Vlug stond ik op en ging naar de kerk. Daar knielde ik voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand, legde mijn handen op het altaar, richtte mijn blik strak op het Mariabeeld en deed de volgende belofte: o moeder, naar uw voorbeeld doe ik de belofte heel mijn leven door de maagdelijkheid te bewaren. Mijn leven zal voortaan haar leven, mijn moeilijkheden haar moeilijkheden zijn. En het is aan mij altijd onder haar onbevlekte mantel verscholen te blijven. Na het verlaten van de kerk begon ik te rennen en alle kanten op te springen, zoals het witte schuim danst aan de voet van een waterval. Einde citaat. Ja, Van kwam terug om te vechten. Voortaan is hij bereid strijd te leveren, te weerstaan om te bestaan en te beminnen om te overwinnen.